Welkom bij het vervolg van de Power Hour podcast.
Met
drumroffel, ja, Jeroen Te Heer.
Ja.
Ja, we hebben vorige week al deel 1 gehad van de Q&A die we hadden met Jeroen.
Ja, het was eigenlijk een heel leuk borrelgesprek ook.
Ja, begonnen
ja, bij de koffieapparaat. Ja, ja,
heel veel geleerd al over visual calculations ondertussen.
En gewoon way of working in Microsoft.
Ja, ja. Dus super gaaf. En nu is het tijd voor zeg maar deel 2. Want er is nog zoveel meer wat we willen weten van Jeroen. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren, of niet?
Goed idee.
Oké, gaan we doen dan.
Welkom bij de Power Hour podcast.
Alles wat je wil weten over Power BI.
Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Power BI nieuws?
Abonneer je dan nu op onze podcast via je favoriete podcastplatform.
En luister als eerste naar onze nieuwe aflevering. Ik ben Laura.
En ik ben Daan.
Welkom.
Vorige aflevering bij de Power Hour.
Ja, dat kan ook.
Dat is toch leuk? Ja, ik zou dit doen.
Ja, maar dan moet ik heel veel gaan editen.
Nee, serieus, doe het alsjeblieft. De vorige aflevering. Nou, wij hebben eindelijk voor het eerst in de historie van deze podcast hebben wij een gast.
Ja, ja, vandaag een leuk persoon van Microsoft. Hij heet voornaam Jeroen. But he lives in America, so they call him JJ. Jeroen Te Heert. Dus ik stel voor dat we Jeroen even gaan inbellen. En dan gaan we even kijken of dat een beetje gaat lukken. Volgens mij hebben we contact met Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
Ja, goeie. Wat is het? Middag bij jullie, hè?
Ja, zeker. Het is hier al net begin van de avond.
Ja, ja, wat doe je eigenlijk met Microsoft?
Ja, ik ben wat ze noemen product manager. En dat betekent eigenlijk dat ik probeer te beschrijven wat onze nieuwe features in ons product moeten gaan doen. Ik zelf schrijf geen software. Dus ik ben verantwoordelijk voor het waarom doen we iets? Wat gaan we nou maken? En het hoe het gemaakt wordt is aan iemand anders. Dus ik richt mij met name op DAX, die programmeertaal die in Power BI zit, die iedereen zo... toch wel een bepaalde mening over heeft. Laat ik het maar even zo verwoorden.
Ja, want ik herken wel wat je zegt. Soms zit je een beetje zo te googlen. SQL kan je voor bijvoorbeeld heel erg makkelijk googlen. Maar als je DAX googelt, dan heb je dus gewoon niet, hou je geen rekening met de context.
Dit is precies mijn paradepaardje. En is ook een aanleiding voor mij om je te beschrijven wat een program manager nou doet of een product manager nou doet. Dit hele verhaal van Visual Calcs hebben jullie denk ik voor het eerst gezien in februari 2024, dat het in public preview ging, als ik me niet vergis. Dan is het dus al 4 jaar daarvoor zijn we er al aan begonnen.
Hey, maar waarom is dit op de backlog gekomen? Hoe is dit gegaan?
Nee, er zijn diverse ingrediënten die we dan naar kijken. En een van de dingen waar we naar kijken is, wat zijn de klachten van onze gebruikers? En DAX is hard is gewoon... Ja. Een klacht die stond in onze top 3 van klachten en dat bleef maar terugkomen. En dan moeten we iets bedenken om dat beter te maken. En calculaties doen in de context van een visual, en dat zijn visual calculations, is de manier om het simpeler te maken.
Dat vroeg me ook af, zijn dan mensen die bijvoorbeeld, ja, ik kijk natuurlijk ook wel van die video's, Alberto Ferrari en Marco Russo. Zijn die dan ook betrokken daarbij?
Jazeker. Dit zijn van die mensen die wij dan regelmatig spreken. Dat zijn ze hebben geen beslissingsbevoegdheid. Hè? Wij nemen de beslissing. Ik neem letterlijk over dit verhaal neem ik de beslissing uiteindelijk. Kijk, als zij het niet eens zijn met dat wij investeren in een bepaald gebied of hoe wij een probleem denken op te lossen. Ja, als zij dan vervolgens zeggen in al hun blogs en in hun video's en in hun boeken. Ja, nou, deze oplossing van Microsoft slaat echt helemaal nergens op. Dat is echt zonde van je tijd. Ja, dan hoeven wij het ook eigenlijk niet te gaan bouwen, want dan wordt het toch niet gebruikt.
Hey, en hoe merk je nou dat het ontvangen wordt, de visual calculation?
Nou ja, het wisselt heel erg. Kijk, je kunt nooit iedereen te vriend houden en blij maken. En het is echt voor de eindgebruiker. Het is echt voor de beginner bedoeld.
Ja, die businessgebruiker dan.
Om een misschien wat geforceerde analogie te gebruiken. Als we Visual Calcs even niet zouden hebben, dan is de wereld van DAX is een zwembad waarin alleen maar een diepe kant is. Dus je moet maar leren zwemmen, anders verzuip je. Jij, Daan, En ik denk Laura ook en ik zelf ook. Wij allemaal zullen allemaal hebben leren zwemmen. Maar wat we doen met Visual Calcs is eigenlijk zeggen, we voegen een kinderbadje toe aan DAX. Zodat er ook mensen zijn die nog niet hebben leren zwemmen, kunnen beginnen, succesvol kunnen zijn, niet direct hoeven leren te zwemmen, maar op een gegeven moment zullen moeten leren zwemmen en dus volledig DAX zullen moeten begrijpen.
Hey, even iets anders, want in het kader van nieuwe ontwikkelingen, heb je toevallig al wat spoilertjes, dingetjes waarvan je zegt, nou, misschien op dat gebied zijn we iets wat je kan zeggen?
Twee dingen kan ik je wel noemen. Eén is, hebben jullie wel eens te maken gehad met andere kalenders dan de Gregorian calendar? Hè? Dus andere kalenders dan de januari tot december kalender.
Ik zit al te stuggelen met weken.
Als jij bijvoorbeeld in manufacturing werkt, hè, of in een winkel. Winkels willen heel graag de... Oké, wat was nou dezelfde week vorig jaar onze omzet? Dezelfde week. En dat kan helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Nee. Want we kunnen alleen maar jaren, kwartalen en maanden en dagen rekenen. We kunnen wel 7 dagen aftrekken van een datum. Maar dat is helemaal niet een week. Want nou, dan is het ineens een dinsdag tot en met een maandag. In plaats van de maandag tot en met de zondag.
Ja.
Dus weekgebaseerde calculaties gaan we toevoegen. Dus je krijgt bijvoorbeeld, als je bekend bent met de DAX-functies. In plaats van total year to date. Krijg je dus nu ook total week to date. Maar ook de mogelijkheid om te werken met andere vormige kalenders. En er zijn ook religieuze kalenders en andersoortige kalenders die het jaar verdelen in 10 maanden of in 13 maanden. En al die kalenders kun je niet gebruiken binnen Power BI, omdat het ervan uitgaat dat je altijd in het Gregorian calendar bent van 12 maanden. En dan heb ik er nog eentje, als je nog meer wil weten.
Ja, je had er twee, ja.
Ja. Het is natuurlijk gek dat Power BI eigenlijk in DAX geen manier heeft om code her te gebruiken.
Ik weet waar je naartoe gaat.
Ja, kom maar op.
User defined functions?
Ja, natuurlijk.
Ja? Nou, ik begreep het nog niet helemaal vanuit de context van DAX, dus daar ben ik wel echt heel benieuwd.
Nou, dus wat het eigenlijk het idee is stel dat jij een stukje logica hebt. Je doet bijvoorbeeld je hebt een berekening en die berekening wil je overal gebruiken. Nou, dan kun je dat nu als een soort user-defined function of als een macro kun je dat opslaan en zeggen, dit noem ik nu mijn berekening. En elke keer als ik dus nu in mijn measure of in mijn visual calc of in mijn calculated column mijn berekening schrijf, dan wil ik dus dat dit stukje code wat ik eerder geschreven heb, wordt aangeroepen.
Ja.
Dus je maakt eigenlijk je eigen functies.
Ja, nice.
Nou, heel tof.
Ja.
Nou.
We waren vorige keer geëindigd midden in een vraag. Dus de bedoeling is wel dat we eigenlijk die vraag weer oppikken. En dat Jeroen antwoord kan geven op die vraag.
Jeroen, als je niet bij Microsoft zou werken, welke tool zou je dan gebruiken voor reporting?
Oh,
die is gemeen, hè?
Ja.
En net lag het veel harder toen ze op de dag.
Ik ben bang dat ik dan toch gewoon nog steeds in Excel bezig zou zijn.
Oh ja?
Oh. Ja, dat denk ik wel.
Oh. Oké, maar waarom?
Ja, want je houdt vast aan Microsoft.
Ah, oké.
Nee, ja, weet ik niet. Kijk, Excel is toch een beetje de database van de wereld.
Ja, dat is wel waar. Klopt. Ja, de hele wereld draait eigenlijk nog steeds wel een beetje op Excel. Ja.
Ja, dus als ik niet zo'n beroepsdeformatie zou hebben dat ik ben gaan begrijpen van, oh ja, databases en analyses en queries en grafieken en zo, dan denk ik dat ik gewoon, nou ja, mijn administratie voor mijn kleine bedrijfje, om maar even een dwarsstraat te noemen, in Excel zou blijven doen. Yeah. Kijk, als ik niet bij Microsoft was begonnen, was ik waarschijnlijk ergens als een soort, ja, weet ik veel, als een bed and breakfast eigenaar in een mooi stuk van de wereld geëindigd, denk ik.
Ja.
Om maar even een dwarsstraat te noemen. En dat zou ik denk ik niet meer de behoefte hebben gehad om iets anders te doen dan alleen maar Excel. Maar dan zou ik denk ik wel mijn analyses in Excel gedaan hebben.
Ja. Ja.
Ja. Nou, ook wel slim antwoord.
Ja, ja, want ik was wel eventjes benieuwd. Want het toevallig een Microsoft product. Maar jij zei natuurlijk ook van wij kijken ook naar de concurrenten. Als we nieuwe features uitbrengen van doen zij het beter of wat dan ook. Maar gebruik jij dan ook wel eens die tools van die concurrenten? Een Tableau of een Klik? Of weet je wel wat het doet? Maar
vanuit onderzoek of zo?
Ja, vanuit onderzoek. Ja, ik snap dat je het niet je huisadministratie op doet. Maar meer gewoon vanuit interesse van goh, hoe ontwikkelen zij zich?
Hey, nou, ja, maar dat is wel heel duidelijk aan grenzen onderhevig. Ik mag niet zomaar die tools gaan installeren en gebruiken, want ik ben dan feitelijk mijn concurrent aan het, hoe noem je dat, uit elkaar aan het pluizen. En net zo goed als dat zij dat niet zomaar mogen, mag ik dat ook niet. Dus ik mag niet zomaar die tool vrij gebruiken. Dat is gewoon... Dat is heel duidelijk in de license agreement tussen diverse bedrijven. Gaat dat ook gewoon een probleem opleveren op het moment dat ik dat wel zou doen. Dus wij mogen dat wel, maar alleen met de juiste doeleinden. Dus niet... Ja, het is een beetje een grijs gebied, maar het komt erop neer dat als ik het zou gebruiken om echt competitive analysis te doen en dus echt te bekijken hoe werkt dat engine van bijvoorbeeld een Tableau nou, hoe werkt dat nou, dat mag ik niet. Ik mag het wel gebruiken om te bekijken... Nou ja, oh, ze hebben een nieuwe feature. Oh, dat... Hoe werkt dat een klein beetje globaal? Want ik snap het niet helemaal met de documentatie. Nou, dan mag ik het wel eventjes zien, maar ik mag niet urenlang proberen het te reverse engineeren om te zien hoe het precies onder de motorkap werkt. Dus feitelijk, om even een analogie te pakken, ik mag wel aan de auto rijden, maar ik mag er niet aan sleutelen.
Ja. Oh ja, oké. Okay.
Wat bizar, joh, dat had ik nooit gerealiseerd.
Nee, dat wist ik ook niet. Nee, okay, maar is dat
bij wet verboden of is dat een gentleman's agreement tussen organisaties of hoe werkt dat?
Dat staat gewoon letterlijk in een license agreement.
Oh, dat jij als concurrent dat niet mag?
Ja.
Ja, en zo doen wij dat ook naar hun en zo doet iedereen dat naar elkaar. Alle softwareontwikkelaars doen het op dezelfde manier.
Ja.
En dus en er is zelfs een moment geweest, dat is niet meer zo, maar er is zelfs een moment geweest dat sommige mensen van ons met naam en toenaam werden benoemd in die license agreement.
Oh, mensen met een slechte reputatie.
Nou, bijvoorbeeld een Jeffrey Wang, daar gaat het verhaal van dat zijn naam ooit in de license agreement van Tableau heeft gestaan. Namelijk, mensen die werken aan concurrerende software mogen dit niet installeren, met name Jeffrey Wang. Dat schijnt zo te zijn geweest.
Yeah. You will get a blue screen of death if you use our product.
Zou ik toch een screenshot van maken en dan op LinkedIn
dat is een
zetten.
Eer als dat in de license agreement staat. Ja. Dan ben je wel de eerste die hem leest, denk ik, überhaupt zo'n license agreement. Maar Jezus.
Volgens mij kan je gewoon een moord op biechten.
Ja,
je zou voor de lol eens zo'n license agreement moeten lezen en wat er allemaal in staat. Maar er staat dus wel in allerlei bedekte termen, staat feitelijk dus wat ik net zei. Ja. Dat als jij dus werkt aan software die concurreert met deze software, dan mag je dit wel gebruiken, maar je mag het niet uitpluizen. Mm-hmm. En op het moment dat er dus bij onze concurrent het gevoel ontstaat dat wij hun aan het kopiëren zijn. Mm-hmm. Ja, dan krijg je natuurlijk de rechtszaken en al dat soort gedoe eromheen. Maar laat ik even ook niet roomser zijn dan de paus. Microsoft doet precies hetzelfde, hè?
Ja.
Ik bedoel, andersom, als wij het gevoel krijgen dat Tableau ons kopieert, dan gaan wij ook daar achteraan met onze advocaten. Hè? Dus het is niet zo dat wij nou degene zijn die allemaal in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo is het absoluut niet. Hè? Dat is ook andersom. Precies hetzelfde verhaal.
Ja.
Nou, toch maar een keertje die license agreement lezen om te kijken wat er allemaal voor leuke dingen in staan. Ja, ik dacht altijd, nou, je kan een moord opbiechten in die license agreement. Niemand die het leest. Dat,
Tot de advocaat op je stoep staat.
Ja,
precies. En verder zijn we natuurlijk heel erg afhankelijk van wat onze gebruikers ons vertellen. Wat onze klanten ons vertellen. En onze klanten zijn vaak klanten die... Nou, die gebruiken zowel onze eigen technologie als die van de concurrent. Ja, als onze klant dan bereid is om ons te laten zien hoe dat bij de concurrent werkt en het contrast te maken met onze eigen technologie, ja, dan gaan wij hem natuurlijk niet tegenhouden. Dat begrijp je wel.
Ja. Nee. Precies. Ja. Goh.
En MVP's, mensen die... onze MVP's en onze ogen en oren in het werkveld. Dat zijn de mensen die ook die andere tools zien. En dus er gaat bijna geen dag voorbij dat een MVP zegt... Ja, dat is allemaal wel leuk, maar Klik of Maarten Blow doet het zo.
Je komt er toch wel achter.
Je komt er toch wel achter.
Precies. Dus ja. niet het eerste hand, want dat is zeer beperkt. Dan lezen we alleen maar de documentatie en dat soort dingen. En sterker nog, we zijn wel eens naar bijvoorbeeld een Tableau-conferentie gegaan. Maar dan mogen we dat dus niet doen als medewerker van Microsoft. Dan mogen wij dat dus alleen maar doen op persoonlijke titel.
Ja.
Ja.
Ja. Ah.
En zo doen zij dat bij ons ook, hè? Hetzelfde verhaal.
Ja, vast wel natuurlijk. Ja. Ja. Goh.
Ja.
Leuk.
Er zijn allemaal leuke inzichten die we nu krijgen. Ja. Hoe dat allemaal werkt.
Ja.
Even kijken. Wil jij?
Ja, ik was wel eventjes benieuwd van hoe ga je om met het spanningsveld? Want Microsoft brengt natuurlijk echt heel veel nieuwe features uit continu. Wat natuurlijk wel heel gaaf is. Maar anderzijds gaat het ook wel eens ten koste van de gebruiksvriendelijkheid, zeg maar, van het product. Hoe ga je daarmee om, zeg maar? Ik bedoel, als ik kijk, hè, bijvoorbeeld de Power BI Service, dat is natuurlijk de binnenkomst voor Power BI. Maar daar worden natuurlijk wel heel veel. Er komt zoveel meer functionaliteit bij dat je. Ja. Bedoel, ik vind het lastig om.
Soms heb je niet eens door.
Nee. En maar ik vind het lastig om aan businessgebruikers uit te leggen van hè, waar het allemaal voor is en wat je allemaal wel en niet nodig hebt. Maar hoe ga je om, zeg maar, tegen van dat nieuwe features natuurlijk de eenvoud ook wel wat te niet doen?
Ja, dat ik denk dat dit het. Na het bepalen wat je gaat doen in jouw probleemgebied, is dit het moeilijkste van mijn functie. Je moet eerst maar eens bepalen wat je gaat doen, maar dan hoe zorg ik inderdaad ervoor dat ik niet het nodeloos ingewikkeld maak of niet nog meer knoppen toevoeg en daarmee alleen maar mensen aan het verwarren ben. En dit is inderdaad een groot probleem en een grote uitdaging. Waar ik fan van ben, is proberen dingen beschikbaar te stellen als mensen daar behoefte aan hebben. Wij noemen dat progressive disclosure. Dat is een mooie Nederlandse term, manieus. Maar wat we daarmee bedoelen is stapje voor stapje wordt het duidelijker. Dus bijvoorbeeld, als we naar die kalenders teruggaan waar we het over hebben gehad. Ik kan natuurlijk alle 20 knoppen die je nodig hebt om met kalenders te werken, die kan ik allemaal aan je tonen. Of ik verstop het achter één knopje die je toch al gebruikt om als je met datums gaat werken. En dan zodra je dat knopje indrukt, dan geef je eigenlijk aan mij te kennen, ik ben geïnteresseerd om met datums te werken. Dan laat ik je de hele Santa-kamer zien. Maar in plaats van dat ik je al die 20 knoppen nu direct vertel, laat ik je één knop zien die als goed is de opening is naar de rest. Dus je zult zien dat wij proberen niet zozeer heel veel nieuwe knoppen toe te voegen, maar meer de bestaande knoppen her te gebruiken. En daar de extra complexiteit of de extra functionaliteit achter te verstoppen. Maar dat blijft een spanningsveld. Het nadeel van deze strategie is dat daarmee ook je nieuwe functie moeilijker wordt om te ontdekken. En wij moeten het toch ook vaak hebben van mensen die toevallig die functie ontdekken.
Dat is waar, ja. Dat is lastig. Ja.
Dus het is toch een beetje balanceren van wat ga ik het verstoppen en hou ik het daarmee de interface rustig of stop ik toch een nieuwe knop in de interface om maar zoveel mogelijk mensen naar mijn feature toe te krijgen. Want ook is het zo dat als je een feature ziet als een kraampje, als ik dat kraampje ergens wegstop achter een doek, dan krijg ik ook niemand in mijn kraampje.
Nee.
Ja, als ik niemand in mijn kraampje heb, dan gaat ook niemand meer mij geld geven om dat kraampje uit te breiden. Want waarom zou ik dat kraampje uitbreiden? Want er komt toch niemand.
Ja, grappig.
Dus dat spanningsveld zit er van, ik wil het niet te moeilijk maken. Ik wil niet in je oor schreeuwen van, kom bij mijn kraampje winkelen. Ja. Maar ik wil ook voorkomen dat je langs mijn kraampje heen loopt en dat je denkt dat er niks is.
Ja, lastig.
En moet je dan bijvoorbeeld ook met, ik zie me dan voor me dat je ook met andere teams misschien moet afstemmen van, nee, mijn knopje moet wel eventjes misschien dan vooraan gaan staan. Of kan dat niet onder jouw knopje? Of werkt dat dan ook zo?
Een dagje vooraan naast de home button.
Ja, absoluut.
En concreet, bijvoorbeeld, als je naar de servers kijkt, hè, dus de browserversie, dan hebben we ook heel veel mensen die daar komen met mobiele apparaten of met tablets. En die hebben beperktere ruimte om knoppen te laten zien. Dus dan moeten wij bepaalde knoppen laten verdwijnen. En die verstoppen we dan achter dat drie puntjes, achter die drie puntjes knop.
Ja, klopt.
Daar gaan dan bepaalde dingen naartoe. Als jij de resolutie van je scherm vergroot, waardoor het dus minder oppast, Verlaagd. Hè? Dus de hoeveelheid pixels verlaagd, waardoor het dus minder oppast. Dan moeten wij knoppen gaan verplaatsen. Nou, dit is precies het gevecht wat we dagelijks hebben. Nou, niet dagelijks, maar vaak hebben. Ja, maar ik wil helemaal niet dat mijn knopje daarachter verdwijnt. Want dat betekent namelijk gewoon dat het veel minder makkelijk wordt om dat knopje te vinden. En dat betekent dus gewoon dat de kans dat je mijn feature gebruikt, ja, een stuk minder groot is. En dat betekent dus ook dat als ik geen gebruikers krijg van mijn feature, ja, dan krijg ik ook geen investering.
Nee, ja. Oh, interessant.
Dus dit is echt een gevecht, continu.
Ja. Oh, dat is zo grappig. Ik heb nooit over nagedacht.
Nee, nooit over nagedacht. Nee.
Ja, hoe dat dan allemaal werkt, ja.
En wij moeten dus ook, wij zijn ons dus ook heel bewust van, maar wacht even. Er komt iemand met een nieuw ontwerp die de UI eenvoudiger maakt door minder knoppen te laten zien. Maar wat gebeurt er eigenlijk met mijn knop dan? Ja, nee, die hebben ze daarachter weggestopt. Ja, nee, echt niet. Dat ga ik echt niet accepteren.
Zo'n keide politiek daar.
Ja, nou ja, ik bedoel, kijk nu, noem even een dwarsstraat. Ik zie nu toevallig een Teams scherm voor me, omdat wij niet in dezelfde ruimte zitten. Nou, als ik daar nu naar kijk, dan zie ik een aantal knoppen die ik direct zie. Maar ik zie ook een aantal knoppen die zitten verstopt achter de drie puntjes knop, de meerknop.
Ja.
Ja. Ik zou nu op dit moment zonder mijn muis te bewegen niet weten wat daarachter allemaal zit.
Nee.
Dus die functies, ja, per definitie worden die minder gebruikt. Misschien zijn ze ook minder populair, dat zou kunnen, of minder belangrijk. Maar ze worden minder eenvoudig gevonden. Nou, moet je je voorstellen dat elke knop een kraampje is die door één product manager wordt beheerd. Dan kun je je voorstellen dat elke product manager graag vooraan staat in dat lijstje en niet achter die drie puntjes knop verstopt staat.
Nee, precies. Ja. Maar wie bepaalt dan uiteindelijk welke knop er bovenaan staat, zeg maar? Of wat de knop is?
Toch een hoofd.
En niet een soort van de drie puntjes.
Dat wordt bepaald onder andere door hoe belangrijk wij vinden dat de feature is. Maar grotendeels worden bepaald door de populariteit van de feature.
Oké. Dat is natuurlijk heel logisch.
Als de feature dus niet zo populair is, dan verdwijnt die knop dus naar de achtergrond. Om een ander voorbeeld te noemen. Vroeger gingen we alles toch afdrukken met een printer?
Ja.
Ja.
De knop om te printen was super aanwezig in alle Microsoft-producten.
Ja, dat is tegenwoordig niet meer natuurlijk.
Nou, als jij nu een mailtje gaat printen, heb je wel eens geprobeerd een mailtje te printen nu, vandaag de dag?
Nee, ik heb er geen idee.
Nee, ja, wat je zegt, ik heb ook echt die behoefte niet, nee.
Nee.
Je hebt de behoefte niet, maar de functionaliteit is er nog, maar je moet hem echt nu gaan zoeken, wil je die functionaliteit gebruiken. Dat komt omdat die gewoon niet zo populair meer is. Dus die functionaliteit verdwijnt op een gegeven moment naar de achtergrond.
Ja.
Maar ja, ik vind het ook weer een soort van lullig. Want het moment dat je in die drie puntjes verdwijnt, weet je ook, ja, maar het gaat gewoon echt wel veel minder gebruikt worden nu. Dus het is eigenlijk ook een beetje, ja. Je kan ook niet meer bovenop komen dan of zo.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is inderdaad ook direct het politieke aspect wat eraan vastzit. Dat je dus als product manager er toch ervoor moet zorgen dat jij meerdere features in de lucht houdt. Zodat je niet alleen maar features aan het bouwen bent die aan de rand hangen. Want ja, dan waarvoor betalen we je eigenlijk nog je salaris dan?
Ja, precies. Oké.
Ja. Interessant.
Ja, dit is echt heel interessant. Ik heb dat echt nog nooit bedacht. Ja.
Nee, ik kom wel meer bij kijken. Want je roept altijd wel van, dit zit in de weg. Dat gaat niet goed. Maar,
en dit, maar ik, dat er schuilt een wereld achter de knopjes en de drie puntjes.
Ja.
Ja, een wereld van politiek. Cool.
Ja, een hele wereld van politiek. En de andere wereld van politiek is, kan ik proberen te zorgen dat ik goed samenwerk met jouw feature. Want kijk, stel dat jij een hele populaire feature hebt en ik krijg het voor elkaar dat wij een akkoordje sluiten en dat ik dus mijn functionaliteit bij jou in jouw kraampje mag meeverkopen. Ja, dat is fantastisch. Dan heb ik en mijn eigen kraampje en dan heb ik een klein plekje in jouw kraampje. Nou dan, weet je?
Ja.
Dan maakt het mij niet zoveel meer uit dat mijn kraampje op de tweede rij staat. Ja. Want ik heb toch een plekje in de eerste rij ook gekregen.
Ja. Ja.
Ja.
Dat soort politiek zit hier continu achter. Dus van, oh ja, ik ben dus de eigenaar van dit kraampje, maar hoe plaats ik dat kraampje nu? Ja, niet elk kraampje kan op de eerste rij, want dan, hè, wat Daan al zegt, dan wordt iedereen gillend gek, want dan hebben we 100.000 knoppen. Dus dat kan niet. Nou, oké, dus mijn kraampje is veroordeeld tot de tweede rij, bijvoorbeeld achter die 3 puntjes. Nou, oké. Dat is dan zo, maar dat betekent niet dat ik geen strategieën kan gebruiken om wel een plekje in een van die kraampjes te claimen die wel vooraan staat. Bijvoorbeeld, ik zal even proberen een voorbeeld te bedenken. Nou, er is iemand die is verantwoordelijk voor het exporteren naar bestanden. Hè, exporteren naar Excel of exporteren naar CSV. Nou, we weten allemaal dat we dat liever niet hebben, maar dat is super populair.
Ja.
Nou, die feature zou je best kunnen gebruiken om daar bijvoorbeeld Visual Calcs aan toe te voegen.
Nog even voor. Dus wat zeg jij nou? Dat als je, want je komt toch op export to Excel door die 3 puntjes? Of zeg ik nou?
Dus je export to Excel is een van de meest gebruikte knoppen in Power BI.
Oh, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja.
Oh, nou,
dus dan openen mensen inderdaad die 3 puntjes en dan staat er Visual Calculations.
Ja. Tadaa!
Hey, dat is slim.
Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja.
Oh, ik snap hem. Ja. Nou, dat is wel waar wat je zegt. Want de meeste mensen die inderdaad die denken, nou, ik ga toch nog even mijn berekening in Excel doen. Ja. Tadaa, inderdaad.
Ja.
Waarom stop ik dan dus die Visual Calculations knop zo dicht bij die andere knop? Omdat ik weet dat die mensen daarna op zoek zijn. En dus als ze al dat straatje van dat kraampje inlopen om richting die exportkraam te komen, dan komen ze ook even langs mijn kraampje.
Ja, ja, ja.
En misschien kan ik ze dan wel zover krijgen dat ze toch op mijn knopje ook drukken en kijken, oh, wacht eens even, Visual Calcs, wat is dat eigenlijk? Ja, en dan heb ik weer wat mensen gevangen. Dus het is ook een beetje, het klinkt nu alsof ik heel erg probeer je erin te luren. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Maar dat is wel feitelijk, als product manager ben je wel continu in gevecht met je eigen collega's voor de aandacht van de gebruiker.
Ja.
Ja, grappig. Ja. Heel interessant dit. Ja. Ik ben wel overigens gecharmeerd van wat jullie uiteindelijk in de Power BI Service hebben gedaan. Daar ben ik onlangs achtergekomen, wat al best lang schijnt te kunnen, is dat je gewoon zelf die knoppen kan indelen links in dat lint.
Oh.
Goed, hè?
Ja, die kan je, wist je dat? Die kan je dus gewoon verwijderen.
Nee.
Ja, want ik wil bijvoorbeeld de deployment pipelines wil ik dan bijvoorbeeld prominenter hebben en de andere niet.
Even kijken.
Dat kan je dus allemaal gewoon zelf pinnen en unpinnen. Ja, dat vind ik dan wel briljant. Grappig, hè?
Ja.
Ja.
Zeker.
Soms doen we wel de goede dingen, hè?
Ja, 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 ja. Als je nou nog in Power BI Desktop al die datasources, dat je die ook zelf kan kiezen. Dat
nou, inderdaad.
Mijn eigen bron met 1 druk op de knop heb en niet achter die meer sources heb, dan zijn we klaar.
Nou, dat zou best wel eens een heel goed idee zijn, Daan. Dan zouden we toch eens wat aan moeten doen.
Yes. Oh, maar dat brengt me wel bij de volgende vraag. De volgende jouw vraag.
Oh, ja. 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 Want, weet je, we zijn natuurlijk super enthousiast over alles Power BI. Er zitten soms ook wel wat mindere dingen tussen. Ik had net even lopen klagen over alle nieuwe formatting opties in de nieuwe Quartz visuals. Dat zijn er gewoon ontzettend veel. Maar jij gebruikt natuurlijk ook het product. Wat nou als jij nou een klacht hebt over Power BI? Of je denkt, nou, dit is toch gewoon vet irritant. Waar ga je dan naartoe?
Ja, heb jij voorrang op gewone gebruikers om even te zeggen,
hè? Dit is heel irritant. Ja. Gewoon, of dit zijn te veel kliks. Of ja, nou ja, dit zou niet moeten. Waar ga jij naartoe?
Ik weet precies letterlijk degene die voor het kraampje verantwoordelijk is. Dus ik bel die persoon gewoon op.
Ja.
Oh.
Shit. Dus het heeft wel voordelen voor Microsoft werken, hoor.
Oh, kan je dan inderdaad die klacht even doorgeven?
Ja, 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 ja. We hebben nu een direct lijntje. Ja.
Kijk, als ik echt ontdek dat iets kapot is of iets werkt raar, ja, ik weet. Hè, noem maar even, jij noemt het visuals. Hè?
Ja.
Card visual. Nou, dat wordt door mijn Miguel, mijn collega, die is verantwoordelijk voor al die visuals.
Ja.
Nou, als ik dus denk, goh, dit werkt onhandig, zeg. Waarom krijg ik dit nou niet voor elkaar? Of waarom werkt het op deze manier? Of, nou, dan tik ik gewoon een mailtje of dan bel ik Miguel even op Teams en zeg ik, joh, hoe zit dat nou? En zo doen ze dat andersom naar mij. Dacht je nou echt dat ik de hele dag de tijd heb om aan DAX te werken? Elke keer als een van mijn collega's in DAX vast komt te zitten, wie bellen ze dan? Ja, dan bellen ze mij.
Ja.
Ja, oké.
Okay. Oh, nou, dat is toch wel handig. Nou, ja. Ja, dat vroeg
dit
me namelijk gewoon. Het
zijn collega's, ja, wat dat betreft.
Ja, dat klopt. Maar ja, ik vroeg me inderdaad gewoon af van, nou ja, zij zullen toch ook wel denken van, nou, dit is toch, dit eigenlijk kan dit niet. Of dit is eigenlijk, ja, dit is gewoon iets te veel kliks of zo.
Maar ja. kan het wel zijn dat jouw idee of frustratie of iets waarvan je zegt, dat wil ik even verbeteren, dat zeg maar op jullie ID-forum nummer 1280 is?
Ja.
En dat je eigenlijk daarmee dan ineens die nummer 1280 zo woep, in één keer naar boven zet en wow, die is opgelost. Want dat kan dan natuurlijk ook wel bijeffect zijn.
Absoluut. Dat klopt. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. Daarin spelen we wel een klein beetje vals. Want als ik bedenk, ja, dit slaat helemaal nergens op, want ik wil dat anders. En ik kan Miguel daarvan overtuigen dat dat zo moet. Kijk, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde backlog. Dus ik hoef niet eens via Miguel. Als ik echt vind dat het slecht is, ja, ik kan gewoon een bug aanmaken in het systeem. En dan hoeft Miguel het nooit te zien. En dan komt het gewoon op de lijst van de engineer. En als de engineer dan denkt, ja, dat is eigenlijk wel, oh, wow, maar dat kan ik wel even in een half uurtje regelen. Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat het morgen, nou ja, zo snel gaat het allemaal niet. Ja. Maar volgende maand gefixt is. Ja, dat kan best.
Ja, wat was die link ook alweer?
Wat?
Ja, waar je die bug naar Miguel doorstuurt.
Ja, ja, inderdaad.
Kunnen we even in de show notes zetten?
Dat is mijn e-mailadres. Is dat,
Oké. Oh, ook goed.
Ja, leuk.
Nice. Ja, ja, ja.
Kijk, ondanks dat wij heel erg kijken naar onze gebruikers en luisteren en naar ID's kijken, ook daar is het, dat is zoveel. En daar staan, nou, de laatste keer dat ik gekeken heb, over de 40.000 ideeën op. Ja joh, weet je, dat is fantastisch. Maar ja, de kans dat jouw ideetje uit die 40.000 gebouwd wordt, dat is niet zo heel groot. Dus ja, wij moeten het ook vaak hebben van de eigen frustratie die wij zelf hebben met het gebruiken van het product. En heel eerlijk moet ik zeggen dat het vaker toch is dat we het product gebruiken vanuit de context dat we zelf ons eigen feature aan het testen zijn. En dat we dan tegen dingen aanlopen. Want dagelijks, ja, wij zijn natuurlijk niet allemaal de hele dag bezig met rapporten in Power BI te maken. Ik zou wel willen dat ik eens een keer een dag had dat ik een hele dag een rapport in elkaar kon klussen. Maar dat is niet zo.
Nee.
Dus het is meer van, oh, ik ben deze feature van Visual Calc of deze feature van DAX aan het proberen. Oh, maar dit werkt eigenlijk niet zo lekker met die visual wijzigingen die Miguel gemaakt heeft. Oh, misschien moeten we dat eens verbeteren. Goh, Miguel, zouden we dat niet eens anders kunnen doen? Ah ja, 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 eigenlijk werkt het elkaar tegen. Ja, misschien moeten we dan toch maar een aanpassing maken waardoor het elkaar niet zo tegenwerkt. Nou, oké, laten we dat maar doen. Nou, ja. Die manier.
Ja.
Kijk, als ik bijvoorbeeld erachter kom dat iets wat ik van plan ben te gaan doen of net gebouwd heb, dat het gewoon letterlijk onmogelijk wordt gemaakt door iets wat hij gedaan heeft, ja, weet je, dan is het natuurlijk wel een reden om daar snel een wijziging in te maken, want dan help je elkaar ook niet.
Ja, precies.
Ja, ja, ja.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf dus een idee en ik heb dat online gezet en ik denk toch dat ik jou dat even naar jou toe ga mailen, want eigenlijk heb ik wel iets gevonden waarvan ik vind dat het echt niet kan.
Oh, maar dus, dan word ik wel nieuwsgierig.
Oh, wil je het weten?
Ja, kan het wel doen.
Nou, oké. Wij sturen dus wekelijks mails uit naar de workspace-eigenaren dat ze een ongebruikte workspace moeten verwijderen in het kader van housekeeping. Er komen vaak gebruikers bij ons die zeggen, ik kan mijn workspace niet verwijderen, want dat zit vast aan een, je voelt hem aankomen, deployment pipeline. Leuk. De deployment pipeline, de eigenaar ervan is de organisatie, heeft de organisatie verlaten. Je kan die pipeline niet overnemen. Dus je kan die workspace niet deleten.
Ook niet met API?
Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik wil dan eigenlijk een out-of-the-box tool daarvoor.
Oh, ja.
Want ik vind het eigenlijk toch een beetje gek dat ik gewoon zelf moet gaan zitten knutselen nu als gebruiker. Of als eigenlijk als admin, want ik ben eigenlijk admin. Is dat ik niet makkelijk die ownership kan wijzigen van de pipeline. Ik kan de ownership wel wijzigen van de workspace, maar niet van de pipeline die gekoppeld is aan de workspace.
Oh ja.
Ik zou in principe toch alles moeten kunnen doen met een binnen mijn tenant.
Ja.
Zeg maar.
Zou wel moeten, hè?
Ja, dus dat is echt iets. Nou, ik heb daar een idee van gemaakt. Ik ga hem naar je doorsturen. Want het is mij aangeraden om daar een idee van te maken.
Oh ja.
ik zit net even te kijken. Heb je hem al op de Fabric Ideas gegooid of niet? Want ik zie hem niet staan zomaar.
Nou, ik heb hem volgens mij wel ergens gezegd. Ja. Ik ga hem even opzoeken. Dus, maar het zit het maar...
Stuur hem vooral eens naar me door. Ik ben heel benieuwd.
Yes, oké. Ga ik doen.
Interessant.
Maar dit is een voorbeeldje van, denk ik, wat jij mooi beschrijft, Laura. Is, dit is niet per se iets wat wij nou bewust... kiezen om het op deze manier te doen. Zeer waarschijnlijk is dit gewoon... ja, oh ja, dat hebben we nog niet helemaal aan elkaar geknoopt. Want het feit dat jij bijvoorbeeld wel kunt doen wat jij wil met een workspace, maar niet met een deployment pipeline, ja, dat zegt tegen mij, oh, wacht even, het werk is gewoon nog niet klaar.
Oh, dat kan. Ja. Ja, ik dacht, misschien zit er dan ook nog een reden achter dat dat niet kan. Dat admins gewoon dat niet over kunnen nemen. Geen idee. Maar ik dacht, op het moment dat mensen ook echt meer Fabric gaan gebruiken en hun spullen gaan deployen, en via die SaaS deployment pipelines. Ja, is het wel handig dat je het eigenaarschap kan overnemen als er iemand weggaat.
Ja, nou, dat ben ik eigenlijk ook best wel met je eens. Dus, maar ik denk ook niet dat het een bewuste keuze is om dat niet zo te doen. Ik denk gewoon simpelweg dat het iets is wat gewoon nog niet klaar is. Stuur het naar me op. Dan wil ik best wel even gaan buurten bij je collega.
Yes. Oeh,
ja,
nou,
dit is leuk.
Als
is
dat
leuk.
Kan, nou, dan gaat het van onze backlog af.
Nou, kijk, uiteindelijk moet het ook niet zo worden dat ik allemaal jullie ideeën voorrang geef of wat dan ook.
Nee,
maar
tuurlijk. Ja.
Dit is wel een uitnodiging niet alleen aan jullie, maar gewoon aan iedereen die dit luistert. Als er nou daadwerkelijk dingen zijn die waar je last van hebt en waar je denkt dat je, dat je er niet de juiste aandacht voor krijgt, ja, zoek gewoon contact met ons. Hè. Uiteindelijk zijn we ook gewoon mensen. Ja. En uiteindelijk kunnen wij ook gewoon dingen over het hoofd zien. Dus die Ideas website helpt. Maar wat ik al zei, er staan 40.000 ideeën op. Dus de kans dat ik jouw 40.000 ideeën zie, of een van jouw 40.000 ideeën dat ik die zie, is niet zo groot.
Ja.
Nee, klopt.
Dus nou ga ik niet zeggen van stuur me allemaal een e-mail. Maar als er daadwerkelijk iets is dat je denkt, jongens, wat een dom gedoe. Ja. Of dit is een reden voor mij om niet meer met Power BI te werken of niet Fabric te adopteren of een concurrent te blijven gebruiken. Ja, dat zijn best wel belangrijke dingen voor ons om te horen.
Nou,
goed te weten.
Ik vind het een goede handreiking.
Hoe, want dat is dan een volgende vraag. Kijk, ik ken jou nu en of andere mensen van Microsoft en via klanten die hebben ook van sportcontracten. Maar hoe stel ik ben een MKB'ertje en ik heb mijn netwerk is niet zo groot. Hoe kom ik dan sneller in contact met Microsoft anders dan via het ID-forum?
Ja, dat is, dan komt het eigenlijk alleen maar neer op het feit dat je dan mensen kent.
Ja, toch wel. Oké.
Ja, dus je weet nu wie ik ben. Ja. Er zijn er twee met deze naam op de wereld. En eentje werkt bij IKEA en de andere die moet je hebben.
Oh, IKEA. Oh, daar kun je ook nog een palletje op gooien.
Nee, ja, het is flauw. Maar inderdaad, als MKB'er sta je toch een beetje... Hè, de wat kleinere bedrijven, die worden toch vaak een beetje... Ja, er wordt een beetje niet heel veel aandacht aan gespendeerd vanuit Microsoft. Dat is ook gewoon wel helaas, omdat het toch allemaal om geld gaat.
Ja.
En dus die mensen, ja, daar kan ik alleen maar van adviseren. Probeer anderen gelijkgestemden bij elkaar te verzamelen, zodat je meer stemmen krijgt op je idee. Maar ga ook eens met bij een user group eens praten. Probeer daar eens met bijvoorbeeld een MVP van Microsoft eens te praten en die eens in jouw kamp te krijgen. Kijk, als jij het voor elkaar krijgt dat iemand als een, noem maar even een dwarsstraat, die we namen wel eerder genoemd, een Marco Russo of een Alberto Ferrari, zegt, ja, dan heb je eigenlijk wel gelijk.
Ja.
Ja. Kijk, als je dat zaadje bij hun kunt planten, deze mensen, daar hebben wij zo'n dusdanige directe relatie mee, dat als Alberto of Marco echt vindt dat iets wat jij in DAX ontdekt hebt, dat het nergens op slaat, dan heb je dikke kans dat zij uiteindelijk uit eigen initiatief mij een berichtje sturen en zeggen, hey Jeroen, ik heb hier even over nagedacht, maar ik vind het eigenlijk niet zo goed wat hier gebeurt. En dan moet je wat mee. Ja. Dan ligt ineens de druk en de bal bij mij.
Ja, ja, precies. Dus kom bij je bureau vandaan en ga naar Power BI gebruikersdagen en dat soort dingen.
Ja, zoek contact met mensen die wel invloed hebben in de community. Want ja, als roepen in de woestijn ben je maar zo alleen. Dan ga je geen verschil maken. Dus probeer andere mensen om je heen te verzamelen en samen drukte uit te oefenen op ons, zodat wij uiteindelijk wel moeten. Kijk, wij willen, het is niet dat we niet willen, maar ook bij Microsoft zijn...
Nee, maar het moet ook naar je toe komen.
Ja, en ook bij Microsoft zijn de mogelijkheden om in te investeren zeer beperkt. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn gebied, DAX en aanliggende technologieën, heb ik een lijst van, 600 items die ik graag zou willen doen. Daarvan elke half jaar maken we daar een subselectie van 20. En die gaan allemaal naar de grote meeting die we elk half jaar met elkaar hebben om te bepalen wat we gaan doen. En daarvan, als ik geluk heb, overleven er 5. Dus ik begin zeg maar met 500, dat gaat terug naar 20. En daarvan krijg ik misschien een kwart, als ik geluk heb. Ik kan ook lang niet alles doen, dus ik ben continu bezig met te balanceren, met kiezen wat ik wel en wat ik niet ga doen. Dus als je ervoor zorgt dat dat itempje op mijn lijst staat en ik dat heel belangrijk vind, ja, dan ga ik het ook op mijn lijstje van 20 zetten. En dan gaat het, de kans dat het dan van die 20 overleeft is groter dan als het op het lijstje van 500 blijft staan.
Dus dat. Maar.
Nou, Daan.
Goed weten, ja.
Heb jij, we gaan ideeën insturen, inderdaad. Ja, ja.
Zeker. We gaan de MVP stalken.
Ja. Nee. Maar ik heb wel trouwens wel mijn post gevonden.
Oh.
Dus hij is niet door mij gemaakt namelijk, maar door mijn support engineer.
Oké.
Dus hij komt naar je toe, Jeroen.
Ja. Dan ben ik heel benieuwd.
Ja, spannend. Ja. Nou. Hey, we zitten wel qua tijd, want we zijn best wel lang bezig. Ik weet niet of jij nog wat leuks hebt. We hadden...
Ja, maar ik denk dat ik hem niet kan stellen. Want ik weet niet of je hem gaat beantwoorden.
Oh.
Ik weet niet helemaal zeker.
Weer? Word ik nou alleen maar nieuwsgieriger?
Ja.
Ik kan altijd vragen. Of ik een antwoord geef, dat is maar een zeer de vraag.
Precies. Oh. Ja, precies.
Slechte verbinding en weggestuurd.
Ja, precies. Nou, als ik mag.
Ja.
Ja, want ik denk ook wel een beetje... Ja, je gaat natuurlijk ook niet het werk van anderen, van je collega's zitten te bekritiseren. Maar... Welke feature zou jij de dek opdraaien?
Ah, ja.
Ja, ik weet niet of je wil zeggen.
Pas wel.
Oh, jawel. Ja? Ik moet alleen... Ja? Jawel.
Even kijken welke van de 100.
ik moet alleen even nadenken over wat ik dan...
Ja.
Deze vraag heb ik nog niet eerder over nagedacht. Wat zou ik graag eruit willen halen?
Ja, wat denk je van... Nou, dit gaat nergens over.
Wordt
maar.
Niks.
Dit wordt niks. Of nou ja, eigenlijk is het niet handig. Of...
Spanish language support.
Ja.
Spanish language support. Ja.
Die preview.
Dat is ook een verhaal trouwens. Maar goed, dat openen we weer een heel
dat is ook wel leuk inderdaad. Staat hij niet onlangst in preview ongeveer? Ja,
precies. Ja. Joh, dit is misschien... Dit is lastig hoor.
Ja.
Lastig.
Ja, ik weet het hè. Ja, het is lastig.
Ik zou dan toch denk ik kiezen voor, voor iets wat te maken heeft met DAX, maar wat ik niet gebouwd heb. En dat is Quick Measures.
Die dingen. Ja.
Nou ja, inderdaad. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik het inderdaad ook nooit.
Ik zou het er namelijk uithalen, omdat het een soort vals gevoel van zekerheid geeft. Het idee van Quick Measures is, jij vult er wat parameters in en Power BI spuugt de juiste DAX uit voor de calculatie die je wilt doen. Ik wil bijvoorbeeld een vergelijking met vorig jaar doen, of ik wil een running sum, of een gewogen gemiddelde wil ik berekenen. Ik hoef de DAX niet te begrijpen, maar ik geef het gewoon wat invoer en dan maakt het zelf wel de DAX. Het probleem is, er is nul garantie dat die DAX die het genereert correct is.
Ja.
Er zijn zoveel mensen die dat blindelings vertrouwen dat ik liever heb dat we dat gewoon niet zouden doen.
Ja, en met die visual calculations heb je natuurlijk een betere instap into simpele DAX.
Dus mijn ding zou zijn, laten we dat er in vredesnaam uitslopen.
Maar waarom gaan we dan aan de slag met Copilot? Want dat is toch eigenlijk dan gewoon ook een beetje hetzelfde? Je weet niet of het klopt.
Nou, dat is ook waarom in alle dingen die Copilot genereert, staat altijd bij Generated with AI. En het is altijd aan jou om te kwalificeren dat dit klopt.
Ja, ja.
Ja. Dit is de reden waarom het daar staat, omdat je het niet blindelings kunt vertrouwen.
Ja, precies. Ja, en daarin zit hem ook een beetje van, nou ja, als beginnende DAX weet je eigenlijk ook niet helemaal te bepalen van klopt deze DAX wel.
Nee, en dat is ook waarom ik nooit mensen adviseer om DAX te schrijven met Copilot. Omdat het namelijk je vertrouwt iets wat je niet kunt valideren dat dit correct is. Dus, kijk, als dat ding tegen jou zegt dat de lucht groen is, maar jij geen manier hebt om te controleren of de lucht groen is, ga je dat dan vertrouwen?
Ja.
Nee.
Nou, ja, ik zeg van niet.
Nee, het is een beetje een black box eigenlijk dan.
Precies. En dus daar zit ook denk ik voor ons als techneuten, als technologieontwikkelaars nog heel veel werk om te zorgen dat het wel te vertrouwen is en wel ook uitlegbaar is en dat het zichzelf ook kan uitleggen in menselijke taal, zonder dat jij die hele programmeertaal hoeft te begrijpen van dit is de uitkomst van de berekening en dit is hoe ik daartoe gekomen ben. Dus ik ben ertoe gekomen dat het antwoord 42 is, om maar even een nerdgrap er nog tussendoor te fietsen. Ik weet niet of jullie deze snappen, maar wat dan ook. Het antwoord op de vraag die je stelt is 42, maar dit is waarom het antwoord op de vraag 42 is.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En dat is denk ik wat nog een beetje ontbreekt aan de Copilot-wereld. Is dat we daar nog niet zo goed in zijn.
Explainable AI. Huh? Een AI die zichzelf uitlegt. Ja,
ja van wel, hoe...
Hoe ben ik tot deze uitkomst gekomen?
Ja.
En dat is feitelijk denk ik wat wel noodzakelijk gaat zijn om Copilot en andere AI-technologieën echt grote adoptie te geven. Het moet uiteindelijk zichzelf kunnen uitleggen. Het moet dusdanig transparant kunnen worden dat ik het kan vertrouwen alsof jij, Daan, of jij, Laura, het gemaakt hebt. Ik vertrouw jullie, maar net zo goed als dat ik jullie vertrouw in dat jullie professionals zijn, dat jullie de juiste dingen doen, zo zou ik ook de AI moeten kunnen vertrouwen en ook moeten kunnen controleren.
Ja.
Ja.
Goed punt.
Maar goed, dan gaan we naar een heel ander onderwerp als AI. Ja. Ik zou nog een andere eruit schroeven en dat is pie charts.
1 april.
Ik wou zeggen,
we hadden het er net over.
Laura zei van, we hadden toch, was die pie chart die uitgehaald? Ik zeg, dat was volgens mij een 1 april grap op LinkedIn van iemand. Maar,
of niet? Wordt het, gaat het eruit?
Ja. Nee.
Nee, dat was een 1 april grap, hè?
Jammer.
Het
zou echt wat zijn, ja.
Ja,
nou, ik vind het wel een beetje... Ja, ik ga dan toch weer aan de kant van de gebruiker... Dan ga ik aan de kant van de gebruiker zitten. Ja, als de gebruiker dat nou wil, joh. Lekker belangrijk. Ja.
Helemaal met je eens, Laura. Helemaal met je eens. Dus echt niet iets dat ik zeg van, dat moet. En dit is een beetje hetzelfde als waar we het helemaal in het begin over hadden van... die drogredenen van maar Visual Calc moet je niet gebruiken, want dat is niet de goede manier om het te doen. Het is dezelfde manier als tegen een gebruiker zeggen, gij zult geen pie chart gebruiken. Weet je, als die gebruiker dat nou graag wil, laat hem dat lekker.
Ja. Als hij dat wel duidelijk vindt, ja, precies. Ja.
Zo is het.
Toch?
Ja. Nee, daarom. Wie zijn wij om daar over te oordelen?
Ja.
Ja.
Nou, leuk.
Maar we kunnen pie charts het beste uithalen. Nee.
Toch maar doen, ja.
Nou, ik wacht op de volgende feature update van Power BI Desktop.
Ja, misschien dat, kan er april nog mee.
Ja, precies. En dan even zoeken of die erin staat.
Ja. Ja,
mooi.
Leuk. Hey, ik denk dat het een goed punt is om af te ronden.
Ja.
Ja, echt superleuk dat je even tijd voor ons hebt vrijgemaakt om hieraan deel te nemen. En al onze vragen en flauwe grappen en opmerkingen zo mooi en geduldig te beantwoorden. Dat is echt super.
Ja, leuk. Dat was echt dankjewel.
Ja,
jullie bedankt. Ik vind het dankjewel dat ik te gast mocht zijn. En ben ik nou de eerste gast? Denk het wel, hè?
Ja,
je bent
de
eerste. Ja, zeker.
Ja, wij zeiden al, we krijgen zoveel aanvragen. We moeten ze allemaal afwijzen. Dus, maar tegen jou konden we geen nee zeggen. Dus,
de vraag is natuurlijk wel aan jullie. Smaakt dit naar meer? Maar dat moeten jullie zelf bepalen. Nee, ik vind het gewoon hartstikke leuk dat jullie dit doen. En dankjewel dat ik eventjes mocht inbreken. En tot een volgende keer wellicht.
Ja, ja dat is echt hartstikke leuk.
Wanneer kunnen we jou weer zien op het podium?
Vast item. Ja, inderdaad. Wanneer sta je op het podium? Ja.
Dat gaan we meemaken. Ik denk Fabric Conference in september, denk ik.
Oh, ja.
De eerste volgende keer weer in Europa.
Oh ja. In Wenen, ja.
Ja, ja. Dus dat,
En ben je nog bij Beeld?
Nee, wij zijn bij Beeld ben ik zelf niet betrokken. Dat sta ik deze keer over.
Oké, helemaal goed. Nou, leuk. Ja, nou nogmaals hartstikke bedankt. Echt superleuk dit. En ja. Nou ja, wie weet dan tot de volgende keer nog een keer.
We weten je te vinden.
Ja.
Goed. Hey. Tot ziens.
Dankjewel. En werk ze. Doei.
Hoi.
Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Power BI nieuws?
Abonneer je dan nu op onze podcast via je favoriete podcastplatform.
En luister als eerste naar onze nieuwe aflevering.